Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortganger rekelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 66, het zesde vers. 66 vers 6, door hoogsten armt geweld onttogen, zal ik genoeg tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezegd. God uit Lucas 17, de versen 1 tot en met 19.
En hij zeide tot de discipelen, het kan niet wezen dat er ergernis komen, doch wij hem door welke zij komen. Het zou hem nuttig zijn dat de molensteen om zijn hals gedaan waren en hij in de zee geworpen. En dat hij, dan dat hij een van deze kleine zou ergeren. Wacht u zelf en in uw broeder tegen uw zonde, zo bestraft hem. En indien het hem leed is, zo vergeef het hem. En indien hij zevenmaal des daags tegen u zondigt, en zevenmaal daags tot u wederkeert, zeggende, het is me leed, zo zult gij het hem vergeven. En de apostelen zeiden tot de Heere, vermeerder ons het geloof. En de Heere zeide, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbeziënboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn. En wie van u heet in het dienstknecht, ploegende of de beesten hoedende, die tot hem, als iemand de akker inkomt, terstond zal zeggen, kom bij en zit aan. Maar zal hij niet tot hem zeggen, bereid dat ik de avond zal eten, en omgord u, en dien mij, totdat ik zal gegeten en gedronken hebben, en eet, en drink gij daarna. Dank ook hij ook die dienst krijgt, omdat hij gedaan heeft hetgeen hem bevolen was. Ik meen, nee, alzo gij, wanneer gij zult gedaan hebben, al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. En het geschiedde, als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zekere plek kwam, ontmoette hem 10 melaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem, zeggende, Jezus, meester, ontfermt u onze. En als hij hen zag, zeide hij tot hen, gaat heen en verkroon u zelf de priesteren. En het geschiedde, terwijl ze heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezig was, keerde wederom, met grote stem, God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende, En deze was een Samaritaan. En Jezus antwoordde, zeide, zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tot hem, sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.
We gaan ons over tot de bediening van de heilige doop en lezen u daartoe het formulier om deze te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. Ik verzoek u nu beiden op te staan van uw zitplaatsen. Geliefde in de Heere Christus, ge hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem totdat hij in den niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult ge van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden ten eerste. Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend de waarachtige en volkomen leer en zaligheid te wezen. Ten derde of ge niet belooft en voor u neemt dit kind als het op haar verstand zal gekomen zijn waarvan gij vader en moeder zijt in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen onderwijzen. Ouders, wat is hierop uw beide antwoord? Geliefde ouders, ge moogt met dit uw kindje voor Gods aangezicht komen in het midden van zijn gemeente, om het teken van Gods heilig verbond, het teken en het zegel van dat verbond te ontvangen. In de eerste plaats spreekt dit formulier, als ook het sacrament van de heilige doop, van ons ongeluk, van onze zonde, van onze bondsbreuk, van het eeuwig oordeel. Want dit formulier spreekt er ook van, en in de doop wordt het ons zichtbaar voor ogen gesteld, dat het met ons en met onze kinderen niet goed gaat. Dat we reeds vanaf het uur van onze ontvangenis af liggen onder de toren Gods van natuur. En dat we alle kinderen des doods zijn. Dat vonnis heeft God over ons allen uitgesproken. Want wie zal aan reinen geven, zegt Job, uit een onreinen. Dat is de vreselijke werkelijkheid, de doorwerking van de zonde ook in de lijn van de geslachten. God heeft ons in ons eerste verbondshoofd Adam gemaakt. Hij is gevallen, wij in hem. Zijn zonden worden ons toegerekend omdat we in hem begrepen waren. En dat geldt ook voor onze kinderen, daar kun je zo niks van zien. Als ze zo pas geboren zijn, is alles nog zo lief en zo teer en zo schijnbaar onschuldig. Maar bij het opgroeien, dan merken we het als ouders, dat het kwaad niet van buiten naar binnen komt, maar dat het kwaad van binnen naar buiten komt. Ons hart is verdorven en het hart van onze kinderen. En naar de mate dat onze kinderen groter worden, zien we dat zich ook aftekenen in het leven van de kinderen. Ouders, dat zal u gaan bedroeven wanneer u het oprecht meent met het woord van God en met het heil van uw kinderen, dan zal u dat bedroeven in uw leven. Dat ge allerlei zonden ook uit het hart van uw kinderen naar voren ziet komen. Dan komen we telkens weer tot onze schrik achter dat onze kinderen niet beter zijn als dat wij zelf waren en zijn. Dat de appel niet ver van de boom valt, of met het woord van God zoals ik straks zeide, dat er geen reine uit een onreine geboren kan worden. Dat kan ons, en dat zal ons, wanneer we ernst maken met het woord van God, steeds tot een gedurende smart zijn. Ook in de opvoeding van de kinderen. In het onderwijs, in het woord van God, dan stuiten we telkens op een muur van onbegrip. Wij nog onze kinderen willen aan dat vreselijk vonnis dat God over ons heeft uitgesproken. En toch, niemand zal ten leven ingaan, of hij zal gezien hebben, in zijn hart ervaren hebben, de bittere klacht daarover geschreid hebben, dat we in zonde ontvangen en ongerechtigheid geboren zijn.
Dat de wortel van ons bestaan is vijandschap tegen God en tegen onze naaste. Dat is de ene zijde ook van het onderwijs, het Gods heilig sacrament. Ouders, nu hebben u de taak om daar zelf bij te leven en om het ook aan uw kinderen te vertalen. En dan zal, wanneer u daarmee ernstig bezighoudt, dat onderwijs niet ijdel zijn. Want God heeft ons in zijn verbond twee zijden geopenbaard. Die ene zijde die ik u tekende, maar ook die andere zijde. En pas op dan, wanneer je onder die ene zijde leert vallen, daar geducht onder gaat, daar moeite mee heeft, daarmee bezig zijt, dan zult u ook in uw leven gaan verlangen en gaan vragen, Heere, moet dat nou zo? Moet dat nou zo ten einde toe? Blijft dat nou zo? In mijn leven, in het leven van mijn kinderen. Wordt dat nou maar steeds erger? Dan zult u ook gaan vragen, Heere, is er nog een weg om van die zonde, van de zonde, verlost te worden? Is er nog een weg terug naar u? En ouders, als ge daarover bekommerd zijt, en ik hoop het van harte, dan wijst ook vanavond dit teken en zegel u die enige weg, die betrouwbare weg. Het is een smalle weg, maar het is ook een rechte weg. Het is een weg waar een dwaas zelfs niet op dwaalt. Het is een weg waarop de blinde niet verdwalen kan. Het is een weg waarop Jezus Christus eerst zijn voetstap heeft gezet. En die weg, die wordt u ook vanavond gewezen. God betekent en bezegelt het aan het hoofd, ook van uw kind. Die weg, dat is het bloed van Christus. Dat is de enige weg waarin de vergeving der zonde voor u en voor uw kinderen te vinden is. Buiten die vergeving der zonde zijn we alle ongelukkig en we blijven het tot in alle eeuwigheid. Maar in die weg, die God ons voorstelt in het bloed van zijn Zoon, begint het heil te dagen, begint het dag te worden midden in de nacht, begint het zegenlied uit ons hart op te stijgen tot God, terwijl we nog leven midden in de woestijn. Wel nu, God vertroost u, hij onderwijst u naar wat ge nodig hebt, hij geeft het ons samen, hij geeft u daar ernst mee te maken. Buiten dat is geen zaligheid. God heeft u begenadigd. Het had ook anders kunnen zijn. God heeft u weer een kindje geschonken, een gezond kindje. Zo goede tierenheden, die zijn alle morgen nieuw. Ze mogen u drijven tot zijn troon en tot die waarachtige verbintenis aan hem. We leven in moeilijke tijden. Het leven gaat ontzaggelijk snel. We weten niet wat er de volgende generatie geschieden zal. Maar dit weten we zeker. Dat die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernachten zal in de schaduw van de Almachtige. Wat er dan ook gebeuren mogen, met ons en met onze kinderen, maar die op de Heere vertrouwen, die zullen niet beschaamd worden. Ouders, ook de kracht daartoe en de vrijmoedigheid en de wijsheid vindt u alle in het verbond van God. Ge moogt vrijelijk toetreden. Alles wat u ontbreekt, dat schenkt hij zo gij het smeekt, mild en overvloedig, opdat ge hier in uw leven die zoete kracht van Christus bloed tegen al uw zonden zou mogen ervaren, dan krijg je ook hoop voor de kinderen. Als ik geloof dat God mijn zaligmaker zijn wil, dan geloof ik het ook voor mijn kinderen. Wel nu, die genadige God, die geeft u dat geduriglijk te ervaren, opdat zijn naam verheerlijkt wordt in u en in uw nakroost tot in de eeuwigheid. Geliefde gemeente, andermaal worden we bepaald bij de trouw van God, als hij ons in dit water van het van een heilige doop het dierbaar bloed van Jezus Christus aftekent tot vergeving van onze zonden, van ons en van onze kinderen. Want u komt een belofte toe, zegt Petrus op de Pinksterdag, en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als hij de Heere onze God toeroepen zal. Wel nu, er zijn ook voor ons aan dat verbond twee zijden. Ten eerste moeten we zien de plaats waar God ons neerzet. Dan plaatst God ons aan deze kant van de Rode Zee. Aan deze kant, aan de kant van zijn volk, aan de kant van de Israëliet. Aan die andere kant is de wereld. De wereld die Gods woord verworpen heeft. De wereld die Gods verbond veracht. God plaatst ons aan deze kant van de Rode Zee. Maar, u weet het, Israël is door de Rode Zee gegaan. Toch zijn ze lang alle niet in Kanaan aangekomen. Nog eens, niet omdat er geen plaats voor hen was in Kanaan. Niet omdat zij de belofte niet hadden van in die rust in te gaan. Want ze hadden alle die beloften, alle hoofd voor hoofd, mannen, vrouwen en kinderen. En toch, in het merendeel van hen, heeft God geen welgevallen gehad. Zullen dan Gods beloften missen, eeuwig haar vervulling missen? Doet God dan niet hetgeen hij gesproken heeft? Geliefde, in alle verbonden zijn twee delen begrepen. Als die beloften Gods niet omhelst worden door een waarachtig geloof, en daar zit aan verbonden de waarachtige wedergeboorte, de waarachtige bekering, de waarachtige verootmoediging over de zonde, waarachtig vluchten tot God in Jezus Christus. Als dat niet functioneert in ons leven, dan blijven we dood in zonde en in misdaad. Al trekken we dan met het volk van God op tot aan de grenzen van Kanaan, dan zullen we toch eenmaal in de woestijn vallen. Maar als we in deze woestijn gelovig mogen naderen, door de kracht van de Heilige Geest, als boetvaardige zondaar en zondares, die uiteraard niet beter zijn dan de Egyptenaren, maar die God heeft opgevoerd naar de vrijmacht van zijn genade, indien we die genade mogen bekennen, aan Gods voeten mogen nederzien, worden als een kindje, dan zal hij aan ons bevestigen, welk hij bevestigd heeft aan zijn Israël dat op zijn genade hoopt, dan zal hij ons binnenbrengen in Kanaan, beloofde land, de plaats waar God woont. Wel nu, daar is dit teken en zegel van Gods verbond ook voor ons het bewijs van. We hebben het gehoord uit het formulier. Ook als het duister is, als we in zonde gevallen zijn, als we tegen onze wil nog veel ongerechtigheden in ons zien, in ons gevoelen, dat we dan aan de trouw van God niet zullen betwijfelen, maar dat we opnieuw zullen komen met smeking en met geweten, vallende aan zijn voeten, hopend op zijn genade, steunend op zijn beloftenissen, en we zullen door hem niet verstoten worden. Daartoe zegene de Heer vanavond ook de bediening van de Heilige Doop, opdat het hart van Gods volk vrolijk zou leven, dat de bedroefden vertroost werden, dat degenen die buiten staan zouden bedenken aan wat God gedaan heeft, opdat ze zich niet zouden verharden tegen de Heer, want wie heeft zich tegen God verhard en vrede gehad, maar dat we samen zouden buigen onder de openbaring van zijn heerlijkheid tot roem van God en tot blijdschap van onze zielen voor ons en voor onze kinderen, zo zij. We zingen samen na het amen van de doop uit Psalm 134, het derde vers. Dat Heeren zegen op uw daal, zijn gunst uit Sion bestraal. Hij schiept heelal, zijn naam ter eer, loof, loof dan, aller Heeren Heer. Het is het derde vers van Psalm 134, het welke staande zingen na het amen van de doop.
Maria, Jacobina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thans met de dankzegging voor de bediening van de Heilige Doop en bidden de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, Wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed wordt en in de Heer Jezus Christus was en toeneemt, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde den duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mits schades den Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heere, het is een groot wonder wat we allemaal uit dit formulier lezen, wat uw kerk van de oude dag heeft durven zeggen van uw goddelijk verbond en van het sacrament van de heilige doop. Indien zij het niet zo hadden neergeschreven, wij zouden het zo niet durven schrijven. Maar wij geloven dat ze verlicht waren, meer dan wij, door de kennis van uw genade in Christus Jezus. Wij geloven dat zij een rijke mate van uw heilige geest mochten hebben. Heere, doe ons dan ook hun woorden, die naar de woorden God zijn geloven, geef dat we daarmee werkzaam zouden worden aan uw genade troon. Geef dat we het in ons leven zouden zien, dat we maar niet raar kunnen leven, maar dat gij ons palend perk stelt en dat in die begrenzing juist de ware vrijheid voor een arme zondaar gevonden wordt. Heere, geef dat we met onze kinderen opnieuw de kracht van dit verbond en van dit sacrament van het verbond in ons leven mocht ervaren. Er is zoveel duisterheid in ons leven. Er is zoveel afdwaling van u den God des levens. Er is zoveel wanbegrip, omdat we u verdenken. Omdat we een innerlijk aangeboren wantrouwen hebben tegen alles wat u zegt. Zowel naar de ene als naar de andere kant. Als u ons spreekt van oordelen, als u ons spreekt van vervloeking, van eeuwig afgrijzen, van een poel van vuur en zilver, dan bannen we die gedachten vaak uit ons hart. Het is ons te erg, te onbegrijpelijk, te verschrikkelijk. Maar ook als u ons spreekt van eeuwige genade, van ontferming voor de allerverloorste zondaar, van een hemel waar geen droefheid en geen rouw meer zijn zal, van een eeuwig leven in uw gemeenschap, van eeuwige blijdschap die op onze hoofden zijn zal, waar geen tranen meer geschreid zullen worden, omdat er geen zonden meer zijn zullen. Dan is dat voor ons mensen, die zo midden in de woestijn leven, allemaal zo raadselachtig, zo onwerkelijk. Ook daarin twijfelen we, ook daarin wantrouwen we u, tenzij dan dat u ons door uw Heilige Geest doet geloven en we onze waanwijsheid gevangen mochten leggen om de gehoorzaamheid van Christus en het uit mochten roepen met die Vader: Heer, ik geloof. Maar kom een ongeloof te hulp. Heere, laat dat vanavond ook de vrucht van de bediening van het sacrament van de heilige doop zijn. En zegen u ook uw dierbaar woord. Plant het zo in onze ziel, dat we in het licht dat van uw aangezicht straalt, de duisternis zouden zien die in ons is, die tot u zouden uitdragen, opdat we gereinigd werden als kinderen des lichts mochten wandelen. Dat we uw goede gunst en uw spijgen ontvangen hebbende aan uw tafel, nu ook ons leven zouden besteden in uw dienst. De krachten daaruit verkregen, zouden dienstbaar maken aan de komst van uw koninkrijk en de verheerlijking van uw naam. O Heere, zegen daartoe ook de bediening van het heilige avondmaal in de morgenuren. Laat het een spoorslag zijn, voor alle die hun voeten mochten zetten op de levensweg, om u te mogen volgen. Laat de Satan niet toe dat hij zijn klauwen slaat achter uw werk. Laat hem niet toe dat hij de schapen nog verder verscheuren. Maar bouw uw gemeente door uw dierbare geest. Breid uw koninkrijk nog uit onder de jong en oud. Versterk wat uw hand begon. Bemoedig en versterk ze die toetraden tot het des verbonds. En wil u ze in hun harten inscherpen dat ze met u niet beschaamd zullen worden. Maar ontferm u zich ook over degenen die geweigerd hebben uw dood te verkondigen, uit welke oorzaken dan ook. Heer, ontferm u zich over hen, opdat ze niet aan het oordeel der verharding worden prijsgegeven, maar dat ze, terwijl het nog het heden is, zich zouden haasten om zich op de woorden uw genade te verlaten. Er is toch geen andere weg. Er is geen andere weg om zalig te worden. Er is geen andere plaats om rust voor onze ziel te verkrijgen. Er is geen andere God die ons verlossen kan. Er is geen andere Jezus die onze schuld vergeven kan. O, doe ons dat bedenken, heren. Met het uitstellen maken we het niet beter. Met het zeggen morgen geven we alleen antwoord de voorstellingen van de Satan. Maar dat we ons heden tot u zouden bekeren. Heren, we weten het uit uw goddelijk woord. Geen mens is machtig om zich naar u te wenden. Maar laat dat dan de nood van onze ziel worden. Laat het geen pleister zijn op de wond, maar laat het onze spoorslag zijn om het bij u te zoeken. Bij wie het alleen te vinden is. Ruk u alle schamele bedekselen van onze ziel weg, waarmee we onszelf verbergen voor u. Uw ogen doorlopen de ganse aarde. En alle schepsel staat naakt voor u. Geef u ook aan onze kinderen indruk in onze ziel, in hun ziel, in onze ziel, in hun ziel. Van de heerlijkheid van dat goddelijk verbond. Dat ze met een heilig verlangen mochten verbeiden die dag. Dat ze ook met uw volk uw dood mogen verkondigen. Zegen ook uw woord daartoe vanavond, heren. Gedenk u ook aan alle die met ons naar uw huis niet konden opkomen. Geef ze een zegen waar ze zijn. De zieken mocht u weer beter maken. De ouden sterken in hun kruis en leed. De weduwen en de wedenaren en de weesjes uw hulp en uw bijstand niet ontrekken. Gedenk uw volk over het rond der aarde. Zegen de arbeid van uw koninkrijk en in uw koninkrijk tot aan het eind van de wereld. Zegen de zendelingen en alle die hun behulpzaam zijn. Zegen ook die arbeid opdat de heidenen mochten komen tot de God van Israël. Heere, wees ook vanavond met uw dienaar. Geef u hem ook ditmaal uw genade. Met al uw knechten over het rond van de aarde. Die de naam van Jezus Christus lief hebben. Om die uit te roepen over een zondig mensensgeslacht. Bereid ook het getal uw dienaren uit. Ook als in deze week het curatorium van onze gemeente vergadert. Heere, geef dan dat uw geest een leidsman zal zijn. Wil u alles wat zich tegen uw wil verheft, nederwerpen. En u mogen het zo maken dat we ons, bij alle teleurstelling uit het verleden, verwonderen mochten. Over die God, die aan zondaren genade bewijst. Doe ze zo bijeen zijn, in het diepe besef, dat gij de koning van uw kerk zijt. Opdat ze naar uw goddelijke wil mochten vragen. Schenk ook degenen die komen zullen vrijmoedigheid, omdat het werk Gods openbaar zou worden, waardoor uw gemeente zou gebouwd worden en er velen van de dood gered en uw heerlijke naam groot gemaakt op de aarde. Hoor onze bede. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. We zingen Psalm 77, het 7e en het 8e vers.
Thank you.
woord van God, zal ik wij u nu willen prediken ook, als een nabetrachting van dankzegging op de bediening van het heilige avondmaal, staat in Lucas 17, versen 17 tot en met 19. Lucas 17, van vers 17 tot 19. En Jezus antwoordende zeide, en zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? En zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem, sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Het gaat in deze tekst dus over melaatsen die gereinigd zijn. En dan zouden we ten eerste op kunnen letten wat deze mensen met elkaar gemeen hebben. En in de tweede plaats ook wat de een van die anderen onderscheidt. Dus het gaat over gereinigde melaatsen. Nou, letten wij ten eerste op wat deze mensen met elkaar gemeen hebben. En in de tweede plaats wat die een van die anderen onderscheidt. De Heer Jezus is op weg naar Jeruzalem. Het is zijn laatste reis. Nooit zal hij daar weer heen gaan, eer hij het offer gebracht heeft, hetwelk de Vader van de meester. En terwijl hij daar met zijn discipelen vanuit het noorden komt en zijn schreden richt naar Jeruzalem, ontmoeten een groep melaatse mensen aangrijpende tegenstelling. De Zoon Gods, het eeuwig licht, het eeuwig leven, zonder zonde, omringd van zijn discipelen, straks de apostelen, en daar tegenover zich een groep mensen als toonbeelden van de grootste ellende. Melaatsen, wij weten niet zozeer wat de melaatheid eigenlijk betekent, maar de oosterling wist en weet dit zoveel te beter. Naamloze ellende wordt er door een melaatse geleden, eer hij eindelijk na verloop van vele maanden, soms vele jaren, sterft. Daar staat een groep melaatsen en ze staan van ver. Ze hebben elkaar in hun ellende gevonden. De nood heeft hen naar elkaar gedreven. Rang en stand zijn versmolten. Wat baat de titels en ereambten? Wat baat afkomst als je melaats bent? Immers, een melaatse moest volgens de wet van God buiten zijn familie, buiten zijn plaats, buiten de gemeenschap staan. Buiten op het veld, daar mocht hij leven. Bepaalde dingen moest hij doen om zich kenbaar te maken voor mensen die op die wegen zouden voorbijgaan. En wanneer hij ook maar dacht dat er mensen naderden tot de vaak schamele hut waarin hij woonde, moest hij roepen met luide stem, zo hij tenminste nog een stem had, melaats, melaats, of onrein, onrein. Nu, deze mensen hebben elkaar in hun ellende gevonden. Ja, zo zelfs dat de afstand tussen Jood en Samaritaan, die een oneindige scheen, overbrugd werd in hun leed. Ze hebben zelfs in het midden van een Samaritaan opgenomen. Nou weten we uit andere plaatsen van de Bijbel hoe groot de haat was, de verdeeldheid, de nijd tussen Joden en tussen Samaritaan. Ze konden elkaar niet verdragen op geen uur afstand. Maar door de grote ellende waar deze mensen in gekomen zijn, hebben ze elkaar gevonden. en leven ze met elkaar in zulke erbarmelijke staat. Want de ziekte der melaatsheid is een ontzettende ziekte. Als door een mysterie wordt een mens hiermee besmet en aangegrepen. Het begin van de melaatsheid is gering, vertoont zich slechts in een enkel plekje, een klein zweertje. Het kan soms weken, soms maanden duren, maar zo van lieverlee bot het uit. En komt de melaatsheid over het gehele lichaam, de handen, de voeten, de oren, de neus, de lippen van het slachtoffer. Alles gaat versterven. De reuk verdwijnt, op laatst het gehoor, het gezicht, de smaak, alle zintuigen verdorven. De handen, de vingers worden zwarte, donkere stompen. De voeten evenzo. Een weeën, akelige lijklucht omringt die groep melaat. Die in die melaatse kolonies gewerkt hebben of nog werken, zoals ook zuster Zonneveld in Nigeria veel werk deed en nog doet. De melaatse kolonie, die kan daarvan uit haar ervaring van vertellen hoe nameloos erg de melaatheid is. Nu, deze mensen waar ik van straks van zei, die soms na een jarenlang lijden, eindelijk door de vale dood naar het graf gesleept worden. Die zijn hier bijeen gegroepeerd. De een ernstiger dan de ander, maar toch alle ziek met die dodelijke ziekte. Dat schrikbeeld voor elke oosterling, maar in zonderheid voor de Israëliet. Want God had een uitdrukkelijk oordeel over die melaatheid uitgesproken. Geen andere zieke moest op dergelijke wijze worden afgezonderd. Immers, die melaat was, die was niet alleen zelf voorwerp van ontbinding, maar ook ten opzichte van zijn familie, van zijn gezin, van zijn stad of dorp waarin hij woont. Vergeet niet, ook van de dienst van God. De melaatse moest scheiden van vrouw en man, van ouders en kinderen, van broers en zusters. De melaatse moest scheiden van zijn vrienden en vriendinnen, van de mensen waarmee hij gewerkt had. De melaatse moest bovenal scheiden van de dienst van God. Nooit mocht de melaatse toegelaten worden in het heiligdom des Heeren. Nooit kon de melaatse rondom Gods altaar gaan. Nooit mocht de melaatse zijn offerdiertje brengen aan de deur van de tent der samenkomst of van de tempel. Nooit mocht de melaatse samen knielen met het volk in de voorhof, wachtende op de priester die verzoening deed voor een zonde. Nooit kon de melaatse de belletjes horen die aan het kleed van de hoge priester was, wanneer hij inging in het heilige om verzoening te doen voor de zonde des volks. Overal van buiten gesloten. De melaatheid was dan ook in zonderheid een beeld van de zonde. God tekende in dit vreselijke ziektebeeld de nog vreselijke zonde. Zoals de melaatheid alles ontbond. Lichaam, familieband, kerkelijk leven. Zo ontbindt de zonde. De zonde die alles stuk maakt. De zonde die alles ontbindt. De verhouding tussen God en tussen ons. De verhouding tussen ons en tussen onze naasten. Eigenlijk ook ontbindt ons eigen leven. Want niemand is groter vijand van zichzelf dan de onbekeerde mens. De mens die God niet vreest. Zo is de melaatsheid een beeld van de zon. Geen hoop op genezing. Zo zijn daar die 10 mensen bijeen gegroepeerd. En zo staan ze daar van ver. Van verre staan ze daar naar de wet. Ze mochten niet dichtbij komen. Ze mochten niet naderen. Maar terwijl ze daar van verre staan, gloort toch in de duisternis van hun ziekte, van hun nameloze ellende, hoop. Enige hoop. En welke hoop is het? Wel, zij hebben in hun nood gehoord dat er een rabbi uit Nazareth gekomen is. De Zoon van God, Jezus de Messias, die zelfs voor deze ongeneeslijke ziekte, voor deze doodskwal, middelen heeft, machtwoord heeft kracht heeft om te genezen. En reeds dat gehoor, dat woord dat hun van ver toegekomen is, misschien door een vriend of door een familielid toegebracht, dat geeft hun hoop om uit te gaan uit hun donkere, nare schuilhoek en om te staan, van verre te staan, daar waar Jezus de Nazarener voorbij komt. En als ze dan horen dat daar Jezus en het gezelschap der discipelen voorbij komt, dan heffen ze haar stem op. En zij verhieven haar stem, zeggende: Jezus, Meester, ontfermt u onzer. Zo ontmoeten ze hem. En zo spreken ze hun nood uit. Ze erkennen hem, alle tien. Ze zeggen: Jezus. Of ze de diepe betekenis van deze naam geloofd hebben, ik meen van niet. Maar ze roepen hem toch bij zijn naam. En dit is waar, ze erkennen hem als rabbi. Ze spreken hem aan met dat eerbiedig woord: Meester. Jezus, Meester, ontferm u onzer. Daar was, zoals ik straks al zeide, in hun nood ook een band der gemeenschap gegroeid, waardoor ze deelgenoot waren aan elkaars leed en met elkaar worstelden in het moeitevolle leven. Nu bidden ze voor en met elkaar: Jezus, Meester, ontferm u onder. En als hij ze zag, zeide hij tot haar: Gaat heen en vertoont u zelf de priesteren. Jezus ziet ze aan. En als hij ze zag. En zijn blik rust op hem. De blik van God is nooit een vluchtige blik. Als God naar een mens kijkt, dan gevoelt die mens dat God naar hem kijkt. Of die onder de blik zijn ogen neerslaat of niet. Of hij het bekent of niet, maar wanneer God naar iemand ziet door het woord zijner genade, dan gevoelt hij, deze mensen, ze ervaren het. Jezus zoekt ook contact met hem. Ach, dat doet hij altijd voor mensen die naar hem vragen. Want hij heeft gezegd dat degenen die hem zoeken, hem zullen vinden. Hij laat zich altijd vinden van mensen die naar hem zoeken. Zie het maar door deze melaatse. Als deze melaatse gaan roepen: Jezus, Meester, ontferm u onzer. Dan hoort de Heer ze. Dan hoort hij ze al tien. Dan zendt hij niemand van die tien ledig weg. Hij hoort ze al tien. Meester, ontferm u onzer. Geliefden, dat is nog zo. Hij vraagt zelfs niet naar het verleden van deze mens. Hij stelt zelfs geen onderzoek in waaruit ze toch tot hem roepen. Hij hoort de stem van hun geroep en hij aanschouwt hun ellende. En hij hoort hun geroep. Hij geeft antwoord op hun geroep: Meester, ontferm u ons. En als hij ze zag, dat is al een wonder. Zovele zijn hun voorbij gegaan. Zovele wanneer ze deze melaatse hoorde roepen: onrein, onrein, gingen ze met een wijde boog om hen heen. Jezus niet. En als hij ze zag, zeide hij tot hen, hij spreekt tot hen: Gaat heen en vertoont u zelf de priesteren. Ze krijgen ook een opdracht. Ieder die tot Jezus komt, hoe dan ook gesteld, is welkom. Niemand wijst hij af, maar hij beproeft u wel in het komen. Dat wel. Dat wel. Hij wijst zelfs Judas niet af. Hij zegt zelfs niet tegen Judas: Judas, ik ga avondmaal houden met mijn discipelen, maar gij moogt daar niet bij zijn. Want ik weet dat uw hart vals is. Ik weet dat gij geen gelovige zijt. Dat had de mond der waarheid kunnen zeggen. Jezus kende Judas. Wij nooit. Wij mogen nooit oordelen over het hart van die ander. We kunnen ten beste, en dan zeer voorzichtig, oordelen over de woorden en over de vruchten van iemands leven. En daar moeten we er nog heel voorzichtig mee zijn. Want dan gebeurt het nog vaak in ons leven dat we diegenen voor kinderen Gods houden die misschien prachtige verhalen kunnen vertellen en die misschien de buitenkant van hun leven gevernist hebben met een schijntje van godsdienst, zodat je zegt, ja, dat moet toch wel een kind van God zijn. En omgekeerd, we kunnen soms anderen meedogenloos uitwerpen om dingen die wij niet verdragen kunnen en naar onze mening niet overeen kunnen komen met het kind God zijn, dat toch gekende des Heer zijn. God ziet het hart al. Hij oordeelt ook over het hart. Dat heeft hij in zijn hand gehouden. We behoeven heus niet bang te zijn dat er één God ontglippen zal, nog naar de ene, nog naar de andere kant. En toch, als hier mensen komen die hem om redding smeken, dan hoort hij ze. En dan redt hij ze. Zelfs, zeg ik, heeft hij diegene niet buitengesloten die niets met een oprecht hart tot hem de toevlucht genomen hebben. Ook die heeft hij gehoord. O, zie zijn ontferming. Maar, ik zeg, degene die dan tot hem komen en die door hem worden aangezien en die door hem worden toegesproken, die worden ook door hem beproefd. Hoor maar, hij zegt, ga heen en vertoont u zelf de priesteren. Dat is de weg van de wet. De Heere had ook onder bepaalde omstandigheden de melaatse toegelaten, wanneer ze vol van melaatheid waren zich te vertonen aan de priesteren, of wanneer ze anderszins meenden genezen te zijn van de melaatheid, wat in zeer sporadische gevallen voortkwam en soms ook een ziekte was die leek op de melaatheid, maar die de melaatheid niet was, dat ze dan terug mochten keren tot de priester en dat ze zich door de priester rein mochten laten verklaren. En aan die priester had God dan weer een hoop voorschriften gegeven, dat kunt u ook lezen in de wetten der schaduwen, een hoop voorschriften gegeven waaraan die priester dus de plaag van de melaatheid moest toetsen. Wel, nu zegt de Heere tot deze mensen, terwijl ze nog vol van melaatheid zijn, gaat heen en vertoont u zelf de priesteren. Hij zegt dus niet dat ze beter waren. Hij zegt zelfs niet dat ze beter zullen worden. Maar hij zegt alleen maar, gaat heen, vertoont u zelf de priesteren. Hij wekt dus hoop in het leven van deze mensen. Want de Samaritaan, maar zeker de Israëlieten zullen geweten hebben wat dat betekent. Zij wisten het maar al te zeer wat dat betekende. Wanneer iemand zich aan de priester vertonen mocht om zich gezond te laten verklaren. Dat was een beproeving voor deze mensen. Immers, nu moesten ze Jezus, van wie ze verwachting hadden, verlaten. En ze moesten leunen tegen het woord. Ze moesten als het ware Christus de rug toekeren. En ze moesten zijn woord gaan volbrengen. Ze moesten de gemeenschap met zijn persoon loslaten. Om dat woord dat hij gesproken had, te doen. En ze hebben het gedaan. Daar ging zoveel kracht van dat woord van Christus uit. En ze hebben zo hartelijk geloofd dat hij ze beter kon maken, dat ze zich omgekeerd hebben en ze zijn gegaan naar de stad of naar de plaats waar de priester was aan welke ze zich moesten vertonen. En terwijl ze nu op weg zijn naar die priester, gebeurt het grote wonder bij alle 10 van die melaatsen. Opeens ze merken het, een wondere kracht doorstroomt hun lichaam, hun stompe handen worden soepel. Hun gehoor, hun smaak, hun reuk komt terug. Hun moede ledematen, ze worden verkwikt. Een stroom van kracht doorvloeit hun. Ze tintelen van nieuw leven. En ze kunnen springen en huppelen van blijdschap. En de een beziet de ander. En zij alle bezien elkaar. Ze zijn beter. Ze schreeuwen het uit. We zijn gezond, we zijn gezond. De plaag der melaatheid wordt van hun weggenomen. Op weg naar de priester is. Schenkt God deze mensen genezing. En ze worden allen gezond. Zo, alle 10. Het woord des Heren bestaat tot in de redelijkheid. God is genadig en barmhartig. Hij is groot van goede tierenheid. Hij zegent mens en beest en doet zijn hulp nooit vruchtloos verven. Hoort u het goed? Ook voor de onbekeerde. Voor degene die zeggen, ik behoor niet op het volk van God. Hij hoort uw stem. Maar, en nu komt het. Ze zijn alle genezen. En wat zullen ze nu doen? Een mens heeft een geheugen. boven het beest. Hij is naar het beeld van God gemaakt. Een geheugen. Een hart. Wat zal de mens doen? Wat zullen deze mensen doen? Wat zijn ze nu van plan? Waar ging het hun om? Waarom hadden ze Jezus nodig? Ja, dat komt nu openbaar. Nu ze door hem geholpen zijn. En dan blijkt het. 9 gaan heen naar de priester. En ze laten zich onderwerpen aan de gestrenge wetten van Mozes. En daarna keren ze naar man, vrouw, broers, zusters, vader, moeder, wie het ook mogen zijn, naar hun dorp, naar hun stad, naar hun familie, terug. Het leven lachte hun toe. De toekomst wenkte hun. Ze waren weer beter. Ze konden weer verder. En waar dachten ze aan? Ze dachten aan eten en drinken en verder leven. Het kwaad was afgewend. Straf was weggenomen. Ze waren weer gezond. En nu konden ze weer vooruit. Nu konden ze weer leven zoals in vroege dagen. 1 kan niet mee. 1 wordt stil. Wanneer hij zijn gezonde handen ziet. Wanneer hij het nieuwe vlees ziet aan zijn voeten. Aan zijn handen. Wanneer hij bemerkt dat zijn gezicht, zijn gehoor, zijn reuk. Dat alles weer goed functioneert. Hij wordt stil en klein. Nu komt het onderscheid duidelijk openbaar. Hij keert terug. Hij denkt, o zeker, hij denkt ook aan zijn vrouw. Aan zijn kinderen misschien. Aan zijn ouders die misschien nog leven. Aan de plaats waar hij zo lang niet meer geweest was. Genade maakt geen onnatuurlijke mensen. Geen levensverachters. Geen mensen met een boekje in een hoekje. Genade maakt mensen die midden in het leven staan. Maar hun oog is toch anders gericht dan het oog van de kinderen deze eeuw. Eerst voor alle dingen. Bovenals gaat het hem om hem die hem gezond gemaakt heeft. Aanstonds keert hij dan ook op zijn schreden terug naar Jezus. Daar had Jezus niets van gezegd. Jezus had niet gezegd, ga heen, vertoont u zelf de priester en als je dan beter bent, kom dan weer terug bij mij. Nee, dat is nou juist de toetssteen. Daar gaat het nu juist om, wanneer God zijn gunst, zijn goede tierenheid openbaart. Hoe functioneert dat in ons leven? Hoe werkt dat? Welke vruchten openbaart dat? Deze man had iets boven de anderen. Deze man had iets wat hem terugdreef naar Christus. Deze man had iets waar de anderen niets van wisten. Wat zijn leven op hoger plan bracht. Wat zijn leven weer herstelde in gemeenschap met God. En dat was de liefde. De liefde. O, die anderen zullen ook nog wel eens gedacht hebben aan Jezus van Nazareth. En ze zullen ook nog wel eens gesproken hebben over het wonder der genezing. Maar 1 ding hebben ze niet gedaan. En dat was niet een kwestie van zomaar vergeten. Dat was een kwestie van het hart. Vergeten, dat is vaak een kwestie van het hart. Dat is niet zozeer een kwestie van ons verstand, van ons geheugen. Maar vergeten, dat is veel meer een kwestie van ons hart. Waar uw schat is, zegt Jezus, daar zal ook uw hart zijn. Wel nu, dan komt het ook openbaar in het leven van deze mensen. Waar is hun schat? Want daar vlieden ze heen. Daar vlieden ze heen met hun gezond lichaam. Voor 9 was de schat hun vorig leven. Ze wilden Jezus om hun beter te maken. Om hun nood af te wenden. Om hun redding te geven. Opdat ze hun leven op hun eigen wijze zouden kunnen voortzetten. Ongelukkigen die zo alleen Jezus nodig heeft. Die alleen voor deze dingen de toevlucht neemt tot God. O, ik zeg niet dat gij niet met uw kwalen, ook met de kwalen van uw lichaam, met de zorgen van uw lichaam, met de nood van uw leven, met van uw gezin, tot een Heer vluchten mag. Als het God niet te gering is de haren van ons hoofd te tellen, dan mogen we hem daarom zelf smeken. Ja, dan is het tot meerdere eer van God dat we hem kennen in al onze wezen. Opdat hij onze paden zou rechtmaken. Maar, dan komt hier het grote verschil in openbaar. Willen we dan dat God zich met ons bemoeit ten opzichte van ons examen. Ten opzichte van onze gezondheid. Ten opzichte van onze benauwdheid waarin we gekomen zijn door onze zonde. enkel maar om verder ons leven te kunnen leven. Omdat we toch zo ongelukkig zijn zonder meer. En omdat we toch zulke arme verloren mensen zijn zonder meer. En hopen we nu door het komen tot God, door het komen aan het avondmaal, door het vluchten tot hem, alleen van die benauwdheid af te zijn. Van die straf af te komen. Andere mensen die doen het ook, laten wij het dan ook maar doen. Gelovende dat de Heer werken kan, dat de Heer wonderen werken kan. Dat de Heer de benauwdheid kan wegnemen, de angst kan wegnemen en de zonde kan wegnemen. Dat alles gelovende. En dan toch, wanneer we bemerken dat de Heer ons niet afwijst. Dat de Heer zelfs ook voor ons een woord heeft. Met de weldaden ons eigen leven voortzetten. O hoor, geliefden, wat Jezus daarvan zegt. En een van haar ziende dat hij genezen was, keerde wederom met grote stem God verheerlijkend. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten hem dankende. En dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordende zeide, en zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? Deze ene man, het heeft zijn hart zo ontroerd, dat de Heer hem aanzag, voor hem een woord had, en hem genezen deed worden, dat zijn hart daardoor met 1000 banden aan Jezus gebonden is. En eer hij zijn vrouw opzoekt, en eer hij terugkeert naar zijn dorp of zijn stad, keert hij terug naar Jezus. En hij valt als de voet, en hij looft God staan met luide stem. Hij prees in Jezus van Nazareth, de eeuwige God die zijn zoon gezonden had. Om wonderen op wonderen de oren te doen horen. Om aan hem ook die een dode was. Het leven van Gods genade heerlijk te maken. Hij prees God met grote stem. Met grote stem staat er. God verheerlijkende. En hij viel op zijn aangezicht voor zijn voeten hem dankende. En dat staat er. En dezelfde was een Samaritaan. En dan zie ik een droeve trek. Hoewel Jezus hartelijk blij was met deze Samaritaan, zie ik toch een droeve trek om Jezus' mond. Dan zegt hij, en zij niet de 10 gereinigd geworden. Behoort Jezus tot die ondankbaar, wiens koninkrijk nooit groot genoeg is? Nee, geliefden, hier moet u de nadruk leggen. Hij is hartelijk blij met die ene. Maar hij zegt, zijn niet de 10 gereinigd geworden? Heb ik mijn genade alleen maar uitgestrekt naar die ene? Zijn niet de 10 gereinigd geworden? Hier behoorden 10 mensen aan zijn voeten te leggen. Hier behoorden 10 mensen God groot te maken. Hier behoorden 10 mensen in Jezus, de Zoon van God, te prijzen. Want, zegt de Heer, zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? Oh nee, dit neemt de blijdschap over het ene verloren schaap dat hij op zijn schouders terugdraagt niet weg, dat niet. Maar toch, waar zijn de 9? Zijn niet de 10 gereinigd geworden? Hebben de anderen zijn goedheid niet ervaren? Heeft hij de ander niet aangezien in ontferming? En zijn er geen gevonden die wederkeren om God de eer te geven, dan deze vreemdeling? Dat is makkelijk. O, de Heer is blij met deze vreemdeling. Hoor maar. En hij zeide tot hem, sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Welk geloof? Waarin heeft die man dat geopenbaard? Wel, dat geloof. Waardoor die man geloofde dat Jezus het kon doen. Dat Jezus het uit ontferming gedaan had. Dat Jezus waard was om vanwege zijn onverdiende goedheid aan hem geschonken eeuwig de lof, de dank en de aanbidding te ontvangen. Dat was in het leven van die mens nu geloof. Misschien hebt u vanmorgen ook naar uw geloof gezocht. Misschien zoekt u er nu ook wel naar. Misschien zijn de mensen die aan het avondmaal hebben aangezeten, die op deze dag al 10 keer gezegd hebben, heb ik het toch wel goed gedaan. Heb ik het toch wel echt gedaan? Heb ik het toch wel uit het geloof gedaan? Heb ik het toch niet zomaar gedaan? Ben ik maar met hoop niet meegelopen? is het bij mij toch wel echt. Die misschien 10 keer gevraagd hebben vandaag. Heren, is het wel echt? Heb ik me niet bedrogen? Waarin komt nu het geloof openbaar? Wel nu, het geloof van deze man kwam hierin openbaar. Dat hij nadat hij genezen was, wederkeerde tot een Heer. En dat hij God verheerlijkte. Dat hij aan zijn voeten viel. En dat hij zei, door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Dat hij in kinderlijke verwondering de Heer de eer gaf. En deze was een vreemdeling. En deze was een Samaritaan. Deze hoorde er niet bij. Die behoorde tot het volk van de Samaritaan. En aan deze is het woord des Heren zo diep in het hart binnengegaan. Dat deze man is wedergekeerd. Natuurlijk, we kunnen dat dogmatisch haarfijn ontleden. We kunnen zeggen, kijk, in het leven van die legementen was het niet meer dan een wondergeloof. Een wondergeloof, dat is ook wel groot. Sommige van Gods kinderen hebben ook dat wondergeloof gehad. Maar dat wondergeloof brengt ons niets in de hemel. Dat maakt ons niet zalig. Kijk, alleen dat zaligmakende geloof. En bij die ene man was het zaligmakend geloof. En daar is het openbaar gekomen in de vrucht. Daar was het zaligmakend geloof dat deze man voor eeuwig behouden heeft. Natuurlijk. En zo is het ook. Zo kunnen we het haar fijn onderscheiden. Maar, als u er dan maar rekening mee houdt, dat u van die onderscheiding, of met die onderscheiding, niet zo gaat staan dat u zegt, nou ja, ik heb nou eenmaal niet meer dan ten hoogste zo'n wondergeloof. Misschien niet eens dat wondergeloof. Dat is de plaats, of dat is het werk wat God in mij doet. En dat doet hij in zijn kinderen. En wat hij in zijn kinderen doet, dat doet hij niet in mij. Punt, klaar. Nee, luister dan wat de Heer zegt. Hij zegt, waar zijn de 9? Zijn niet 10 gereinigd geworden? En dat moogt u zien. Misschien, God weet het, hebben eraan gezeten aan de dis van het verbond. Om welke duistere redenen ook. Maar die toch bij hem gekomen zijn. Om tot hem te vluchten. Welke reden dan ook. Van de straf af te zijn. Van de hel af te zijn. Van al de boosheid af te zijn. Waar ze misschien veel last van hebben zonder dat ze smart van hebben. Hoe dan ook. Zou kunnen zijn. God heeft u toch gezien. God heeft ook het teken en zegel aan u bevestigd. Ge zijt niet te vergeefs tot die tafel genaderd. Maar, nu zegt de Heere. Zijn er niet 10 gereinigd? Heb ik mijn armen niet ook over die 9 uitgestrekt? En waar zijn ze nu? Is er dan niemand wedergekomen om God de eer te geven dan deze vreemdeling? De Heere noemt hem geen Samaritaan, maar die zegt, deze vreemdeling, geliefden, dat is de toetssteen. Daaraan moet het openbaar komen. En nu is het openbaar dat ge dus met die haarfijne onderscheiding niet klaar zijt voor God. Want dat God zegt, waar zijn de 9? Waar zijn de 9 die ook onder het verbond mogen leven? Die ook in de kerk geweest zijn vorige week? Waar zijn de 9? Waar waren ze vanmorgen? Ik heb er vanmorgen gemist die altijd trouw zondagsmorgens in het huis van God te vinden zijn. Waar was u? Waar zijn de 9, zegt God? Zijn er geen 10 gereinigd? Hebben er geen 10 het teken van mijn verbond ontvangen? Heb ik ze alle 10 niet met mijn volk gebracht in de woestijn? Waar zijn de 9? Dacht u dat het een geldige verontschuldiging was voor God? Als u zei, ja, maar ik ben nog geen oprecht gelovig. Dacht u dat het een geldig excuus was? Als u zei, nou, ik ben vanochtend maar thuis gebleven, want zo'n dienst duurt over de 2 uur. En daar heb ik toch geen deel aan. Geliefden, dacht u dat dat een geldig excuus was? Je hebt zelfs God de mogelijkheid ontnomen om u te bekeren. Je hebt God de mogelijkheid ontnomen om een pijl in uw ziel af te schieten. Arme dwaas, die ge zei, meen ge op deze wijze behouden te kunnen worden? Denk ge u zo voor God te kunnen rechtvaardigen? Hebt ge zo weinig voor de dienst van God over? Is de openbaring van dat bloed van Christus u zo weinig waard? Dat ge nog niet een enkel kwartier langer met de gemeente des Heren hier wil samenkomen. Ik vraag me af, hoe zou u het in de hemel uit moeten houden? Waar we altijd het lam zullen zien, staande als geslacht. En waar we eeuwig rondom zijn tafel zullen zitten. En eeuwige vreugde op onze hoofden zal zijn. Arm dwaas geslacht. Christus verwachtte u. Daar was plaats aan zijn tafel. Hij zegt het met diepe smart. Waar zijn die negen? Heb ik ze niet gereinigd? Heb ik ze niet gebracht onder de band van mijn verbond? O, als ge verloren gaat, ge kunt het God niet wijden. Als ge straks buiten staat, zult ge niet kunnen zeggen, met uw haarfijne theologische onderscheiding, ja, kijk, ik was maar een mens met een historieel geloof. Ik was maar een mens met een tijdgeloof. Ik was maar een mens die wel voor het uiterlijk op de Heere vertrouwde. Maar ik miste het zaligmakend geloof. O, dan zal de Heer zeggen, waar zijn de negen? Heb ik niet 10 gereden? Heb ik ze niet alle 10 aangezien? En heb ik ze niet alle 10 mijn woord gegeven? En heb ik ze niet alle 10 gezond gemaakt? Heb ik dan geen recht dat ze ook alle 10 voor mij in het stof zullen neerbukken? Gelieten, uw onbekeerd zijn voor God kan nimmer een excuus zijn. Het moet u veel eer drijven in de nood aan de voeten des Heer, uitroepende Heere, help. En de denkende Gods goede tierenheden die hij u betoond heeft tot op de dag van heden. Of is het een kleine zaak dat geleven moogt met het volk van God? Is het een kleine zaak dat geleven moogt onder de bediening van zijn evangelie? Is het een kleine zaak dat gehoren moogt van verlossing en genade in het bloed van Jezus Christus? Is het een kleine zaak dat ge zo menigmaal ook in uw leven bemerkt heeft dat de Heere zich met u wilde bemoeien? Wie van ons durft te zeggen dat hij dat niet bemerkt heeft? Wie van ons durft te zeggen dat hij nog nooit gemerkt heeft dat God het gebed doet? Dat God zijn hand heeft in uw leven. Ge moet toch wel een driedubbel verstokte zondaar zijn om dat niet opgemerkt te hebben. En dan zegt de Heer, zijn niet de 10 gereinigd? En waar waren nu de 9? Waar zijn nu die 9? Is er dan niemand gekomen om God eer te geven dan deze vreemdeling? Tot wie Christus gezegd heeft in het overhandigen van de tekenen van zijn sacrament, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. O, wat is het troostvol voor degene die zo aan zijn voeten lagen, die zo mogen wederkeren tot hem, die zeggen, Heere, hier kom ik. Ik ben het niet waardig en ik heb het niet verdiend. Maar mijn hart zal u prijzen en mijn leven zal u loven. Ik zal de weg gaan die gij me wijst. Want ik heb lust in uw geboden. Ik heb ze lief, Heer. Daarin is al mijn lust. Ik mogen alles missen, maar uw woord is een lamp voor mijn voet. En een licht op mijn pad. Misschien zegt u, ah, wat is nou het echte geloof? Nou, het echte geloof, dat is dat ge wederkeert. En dat gaan de voeten des Heeren neervallen. En dat ge zegt, dank u, Heer. Dank u, lieve Heer, dat u op me zien wilt, op me neerzien wilt. Ik die mij laatst was, vol van mij laatst. Ik een mens, ten doden opgeschreven. Ik een mens, die niemands ontferming ooit ervaren heeft, die met leven geven kon. Maar door uw ontferming en door uw barmhartigheid, heb ik licht gekregen in mijn leven, en blijdschap in mijn ziel gesmaakt, wanneer ik voor u nederknielde. Dat is nu geloof. Geloof, wanneer je die zoon van zijn kleed aanraakt. Geloof, wanneer je terugkomt. God verheerlijkende, met grote stem. Hij heeft niets van zichzelf verteld, maar zijn gezonde handen en zijn gezonde voeten getuigen van de almacht van God. En zijn stem heeft hij gepaard met de stem der engelen, met de stem der verlosten. Gereinigd, gezaligd door u alleen. Uw geloof, zegt Jezus, heeft u behouden. Staat op. En gaat heen. Nu mag hij genieten. In de gemeenschap met zijn gezin. Met zijn kinderen, met zijn vrouw. Met zijn ouders. Want die Christus heeft. Die heeft de ganse wereld. Mijne, zegt hij, is het goud. En het zilver. En het vee. Op 1000 bergen. Nu mag hij heen gaan. Om te genieten al dat goede. Dat God gegeven heeft. Wel nu geliefden. Beschamend. Dankbaarheid. En zaligheid liggen in elkaars verlengde. Een ondankbaar leven is een ongelukkig leven. Want die 9 melaatsen hebben ook aan hun genezing niet genoeg gehad. Dat is in het natuurlijke ook zo. Dankbare mensen zijn aangename mensen. Zijn gelukkige mensen. Dat geldt in het natuurlijke ook zo. Ondankbare mensen zijn ten diepste ongelukkige mensen. Zijn ook nooit met iets echt blij te maken. Altijd had het meer kunnen zijn. En altijd had het anders kunnen zijn. Maar dankbare mensen zijn gelukkige mensen. Die kunnen soms met iets heel eenvoudigs zo intens gelukkig zijn. Zo kinderlijk blij zijn. Wel nu, dat is in het geestelijke op nog veel voortreffelijker wijze waar. Dankbare mensen zijn gelukkige mensen. Die zeggen niet, Heer, nou moet ik dat nog en dan moet ik dat nog en dan heb ik dat nog niet geleerd. Die zeggen, o God, wat is het groot dat je naar mij hebt omgezien. Ik had het niet verdiend en ik ben het niet waardig en ik heb het er niet naar gemaakt. Maar dat kruimeltje, Heer, dat kruimeltje van uw genade. O, dat kruimeltje dat ik van de tafel heb mogen ontvangen als het kruimeltje der kinderen. Mijn God, daar zal ik u eeuwig voor loven. En al durft ge dan nog niet in het openbaar te zeggen, zeg het dan nog maar in het verborgen. Maar zeg het in ieder geval. Daaraan komt de oprechtheid van uw hart openbaar. En de oprechtheid van het gaan naar het avondmaal. Dat ge die dankbaarheid aan zijn voeten bewijst. Ik zeg, en dat zijn dankbare mensen ook gelukkige mensen. Want dankbaarheid vindt op haar weg gelukzaligheid. En de gelukzaligheid en de dankbaarheid liggen in elkaars verlengd. In de hemel zal één dankbare schare zijn. Ze zullen eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Ze zullen de kroon die Christus hun toereikt afwijzen. En hem leggen aan de voeten van het land. En ze zullen zeggen, gij, Heere Jezus, gij hebt ons schoon gekocht met uw bloed. Nou, ik dacht dat de kleinste in de genade daar wel wat van afweten. Die hartelijke dankbaarheid. En als dat nu niet in uw leven is, dan had u geen recht aan te gaan tot het heilige avondmaal. Als u nu nooit in uw leven ervaren hebt dat wederkeer tot God, dat vallen aan zijn voeten, dat hartelijk verbroken zijn vanwege zijn goede tierenheden, dan heb je geen deel in het rijk van God. O, dan moet je u haasten om uw zonde aan God te beleiden. Ook deze zonde van ondankbaarheid. En als je alleen maar gekomen bent om van uw schuld af te zijn, om er beter van te worden, om wat gemakkelijker te kunnen leven, zie dan toe dat ge Jezus niet meer bedroeft als dat ge ooit met uw zonde bedroefd hebt. Dan zegt hij, zijn in de 10 gereinigd geworden. Die onrechtmatig aan de bediening van het avondmaal geweest is, Calvijn zegt, hij bedenke wat hij gedaan heeft. Namelijk, hij heeft het bloed, het lichaam van Jezus Christus, gegeten en gedronken. En wat verwacht God daarop? Dat gekomen zult om hem de hulde, de eer, de dank toe te brengen. Daar heeft God recht. Die niet geweest zijn, die thuis gebleven zijn of aan hun plaats zijn blijven zitten, zijn niet de 10 gereinigd? Durft ge ontkennen Gods bemoeienissen in uw leven? Waarom volhard ge dan tegen hem te zonden? Zijn niet de 10 gereinigd, zegt hij. En waar zijn de 9? Is er dan niemand tot hem gekomen? Dan alleen deze ene. Deze vreemdeling. O, bij alle zonden die gij doet, heb ge ook deze zonde gedaan. Dat ge het heilige avondmaal veracht hebt. Versmaad hebt. Gods genade ook in deze hebt afgewezen. Misschien met allerlei schijn vrome reden. Maar weet, voor God zullen ze geen stand houden, want ge moog niet onbekeerd zijn. Ge hebt geen ogenblik recht om het gebod des Heer tegen te gaan. Om niet te doen wat de Heer u opdraagt. Bedenk het toch, terwijl het nog het heden is. We moeten toch, als ge vannacht moet staan. Als ge moet staan voor de geduchte rechterstoel van God. Als het lam u oordelen zal. Wiens wonderen aanschouwen. Die opgericht is in het midden van de woestijn van uw leven. Bij wie gepredikt is, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. O, hoe moet het toch, mijn geliefde broeders en zusters, mijn medereizigers naar de eeuwigheid, kindertjes, hoe moet het toch, als u niet met God verzoend zijt en zijn dood niet verkondigd bent, o, wat zult ge dan beschaamd staan, als gereinigde, als kinderen des koninkrijks, als broeders en zusters der gemeente, de bloed van Christus onrein geacht, de zoon van God vertreden, dat zal het zijn. Tyrus en Sidon, Sodom en Gomorra, verdraaglijker zijn de dag van het oordeel. O, laat het toch eens wegen op uw ziel. U weet niet, en ik weet het niet, of we ooit nog in de gelegenheid zullen zijn om aan de voeten des Heren hier neer te leggen, aan de disch des verbonds. Beleid God uw zonde. Vlucht tot hem, eer hij het duister maakt. En uw voeten stoten zult aan de schemerende bergen. Jongens en meisjes, is je hart reeds oprecht met een Heer? Heb je reeds lust om de Heere te vrezen? Is er een innerlijke begeerte om met het volk Gods de dood des Heere te verkondigen? Wel nu, je hoeft niet te wachten om terug te keren tot hem. En aan zijn voeten God te verheerlijken. Je mag het als kind reeds doen. Als kind reeds doen. Tot hem wederkeren, zeggen de Heer. Uw goede tierenheden heb ik gesmaakt. Ze zijn me beter dan dit tijdelijk leven. Ik wil u dienen. U alleen zweren dan voor het aangezicht des Heeren. Dat ge van achter hem niet zult afwijken. Maar dat ge zijn woorden zult doen omdat ge hem lief hebt. Bid om de kracht en om de leiding van zijn heilige geest. Opdat ge zo moogt oppassen en straks ook zijn dood moogt verkondigen in midden der gemeente. Ouden en ouderen in ons midden. Over wie de avondschaduwen zich neigen. Nog onbekeerd. Nog niet wedergekeerd. Om de Heere de eer te geven. Aan uw plaats blijven zitten. Gunstbewijzen van God ontvangen. Zijn niet de tien gereinigd. Amen.
Geliefde, gaan u heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere ontferme zich over u en geven u vrede. Amen.